de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 72, vers 1 en 2, Psalm 72, vers 1 en 2. Zingen wij na de geloofsbelijdenis van Psalm 68, het 17e vers. Psalm 68, vers 17, na de geloofsbelijdenis. Belijden wij met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons ongetwijfeld christelijk geloof. En eigenlijk spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God den Vader. De almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing van hedenmorgen is uit het evangelie en naar de beschrijving van Johannes, daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot 21. Johannes 3, de versen 1 tot 21. Wij lezen het woord Gods nu al dus. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. En deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand van bovenaf verwekt is, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens verwekt worden, oud zijnde? Kan hij andermaal in zijn moeders schoot ingaan en verwekt worden? Jezus antwoordde: voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet verwekt wordt uit een geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Geen uit het vlees verwekt is, dat is vlees. En hetgeen uit een geest verwekt is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden, moet van bovenaf verwekt worden. De geest blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit een geest verwekt is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt ons getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in den hemel dan die uit den hemel nedergekomen is. Namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam des één geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. De mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Een iegelijk die het kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader en onze Heer Jezus, wij danken u dat wij op deze tweede feestdag samen mochten komen, door u geroepen. En wij bidden u, wilt gij ons samen zijn heilige en door de macht van uw Heilige Geest verheffen tot u. Heren, wij bidden u om uw Heilige Geest. Heer onze God, schenk ons die geest bij het spreken, bij het luisteren. Geef door die geest het woord, klank, opdat het levend mogen zijn, wil ons inwijden in de geheimenissen van het eeuwige leven. Opdat wij ook hier in deze wereld kunnen leven en niet aan het doodgaan zijn. Heren, wij dagen u op al onze noden, zorgen. We denken aan de nood in de eerste plaats van onze naasten. Bidden u voor de zieken. Wilt gij hen genezen? Wij bidden u voor degene wie geest omvloerst is. Wij bidden u voor de mensen die wel vermoeden van uw koninkrijk, maar die in hun wezen alleen deze wereld lief hebben. O Heere, zend uw Heilige Geest, opdat mensen van bovenaf door die geest verwekt mogen worden en het koninkrijk Gods mogen zien. Heere, doe ons daarin delen. wil gij tot ons spreken. Vergeef ons onze zonden. Vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onzer. Amen. Laat ons nu zingen gezang 83 in zijn geheel, gezang 83 in zijn geheel. Onderwijl is er gelegenheid om uw liefdegave uit te reiken. Er is nu één collecte voor diaconie en kerkvoogdij. Bij de uitgang is de Pinksterzendingscollecte. Bij de uitgang Pinksterzendingscollecte. We zingen dus gezang 83. De tekst voor hedenmorgen is uit het u voorgelezen schriftgedeelte het vijfde vers van Johannes 3. Johannes 3, vers 5. En wij lezen het woord Gods nu aldus. Jezus antwoordde: voorwaar, voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet verwekt wordt uit de geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Gemeente des Heren, wij zijn deze tweede Pinksterdag bijeengekomen na de eerste dag gevierd te hebben, waarin meestal de prediking geconcentreerd is op het verhaal van de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem. Deze tweede dag zijn we een kleine groep bijeen en dat geeft een bijzondere gelegenheid om op de dingen misschien nog dieper in te gaan. We moeten dat wat we gevierd hebben ook leren verwerken. En daarvoor is het zo goed dat wij niet ineens afscheid behoeven te nemen van het feest. Maar de tweede dag kan een dag zijn van inkeer, om dat wat wij gevierd hebben sterker te overdenken en ons leven daaraan te toetsen. Om nu te weten wat de uitstorting van de Heilige Geest betekent, is het heel goed om te luisteren naar dat hele diepzinnige verhaal van het gesprek dat de Heer Jezus voert met Nicodemus. Sommige mensen, als ze zo'n hoofdstuk lezen, Evangelie naar Johannes in zijn geheel, altijd denken dat er veel verstandelijke moeilijkheden in zitten. Maar dat is een goedkope manier om je af te maken van wat de Heere God ons allen wil zeggen in zijn woord. Want het is eigenlijk helemaal niet een kwestie van verstandelijkheid. Maar het is de moeilijkheid van het verstaan van de dingen van het koninkrijk Gods. En daarvoor moet er iets gebeuren met ons hart en met ons leven. En dat gebeuren, dat geschiedt doordat God zijn geest, zijn Heilige Geest uitzendt. En daarover zou ik vanmorgen graag een ogenblik met u willen spreken. Wordt ons hier verhaald, Nicodemus, wie is hij? Er staat, er was een mens. Het is niet zomaar een uitdrukking. Er staat niet iemand. Een mens. Mens is een wezen dat zo zelfs voor mens onbegrijpelijk is. Weet u wat het moeilijke is? Van een mens. Dat hij deel heeft en oorspronkelijk deel heeft aan verschillende werelden. De mens is geschapen in het paradijs. Hij is in de val terechtgekomen. Hij is op de aarde. Of om met het Johannes-evangelie te spreken in de wereld. Maar hij kan nooit het paradijs waarin Adam en Eva waren vergeten. Hij stamt van hen. Een mens. Het woord mens in het Hebreeuws heeft men over de afleiding gedacht. Het woord mens betekent, het Hebreeuws hangt het samen met het woord gelijken op. De mens gelijkt op God, is in het beeld geschapen. Maar het woord dat hier in dit hoofdstuk in de Griekse tekst gebruikt wordt, dat betekent eigenlijk de opgerichte, de naar de sterren gerichte, de op de hemel gerichte. Het Hebreeuwse woord Adam, gelijkend op God, het Griekse woord Anthropos, mens, die gericht is op de sterren, op de hemel. Een mens. En er kan zoveel anders van een mens gezegd worden. Een mens kan zo ver beneden zijn hoogte, waarop God hem bedoeld is, leven. Mens. We zeggen ook menselijk. Al te menselijk. En dan denken we aan het kleine. Een mens. Uit de Farizeeën. We moeten goed verstaan. Farizeeën, niet het praatje wat over de Farizeeën gaat. Van schijnheilige lieden. Dat is een mistekening. We moeten altijd een zaak op zijn best nemen en niet op zijn slechtst. Beste Farizeeërs hebben de schijnfarizeeërs ook gehekeld. Farizeeër was iemand die dankbaar was dat God aan zijn volk de wet heeft gegeven. De Torah, de heilige onderwijzing, is om te leven. En de Torah, de wet, houdt in het liefhebben. Enige weg om te leven is lief te hebben. En niet in het algemeen vaag, maar heel nauwkeurig. Het hele leven door. Je afvragen, wat wil God hier en nu dat ik doe? Dat is het principe van de Farizeeërs. Dan verder, hij is een mens uit de Farizeeën. En er wordt van hem gezegd dat hij een overste der Joden is. Joden hadden een hoogrechtscollege in het Sanhedrin, wat voornamelijk bezet werd door de Sadduceeën die veel minder vroom waren in veel opzichten dan de Farizeeën, die veel meer met de Romeinen en de Griekse beschaving samengingen. Maar enkele vooraanstaande Farizeeërs, die door hun ouderdom, wijsheid en inwijding geëerbiedigd waren bij het volk, moesten zij wel opnemen te midden van die Sadduceeën. En een van die geëerde, vrome, door het volk vereerde mensen was Nicodemus. Vandaar dat hij een overste der Joden was, zat in het hoogste rechtscollege. En nu staat er nog iets bij, dat hij in de nacht tot Jezus komt. Dat in de nacht komen wordt ook dikwijls helemaal misverstaan, alsof deze man bang zou zijn om bij Jezus te komen. Ach nee, dat zijn nederige en beperkte gedachten, heeft het niets mee te maken. Moeten het in zijn tijd verstaan. Nicodemus komt tot Jezus in de nacht om daarmee uit te drukken, daarmee te belijden dat hij ten opzichte van het licht dat hij in Jezus herkend heeft, zichzelf volkomen in duisternis voelt, met al zijn inwijdingen, met al zijn vroomheid, met al zijn wijsheid, met al zijn levenservaring als oude man, erkent hij door het komen in de nacht dat hij ten opzichte van Jezus' heerlijkheid in de nacht verkeert. Het was namelijk de gewoonte dat als een leerling bij een geestelijke leermeester zich aanmeldde, dat hij niet eens zijn leer nieuwsgierig wilde horen, maar dat hij door hem geleid wilde worden tot het hogere, onsterfelijke eeuwigheidsleven. En iemand die ingewijd wil worden door een meester, een leermeester, in het eeuwige leven, verkeert als leerling in de nacht. Dat is ermee uitgedrukt. Dus niets heeft het met vrees te maken. En dan vervolgens, waar we op moeten letten, Nicodemus spreekt een woord uit tot Jezus. Hij gaat tot Jezus in de nacht en hij zegt iets. Hij doet een merkwaardige uitspraak. Hij spreekt niet alleen uit zichzelf, maar hij spreekt in het meervoud. Hij spreekt namens een groep, namelijk een groep van ingewijden uit Israël, die iets van Jezus willen, namelijk verder geleid, hoger ingeleid. En wat zegt Nicodemus? Hij begint eerst met uit te spreken dat wonderlijke woord, Rabbi. Rabbi betekent meester. Moet u zich even indenken wat dat is. Oudman, overste der Joden, ingewijd naar alle geheimenissen van de Joden, diep geestelijk mens, is oud geworden, komt bij een jonge man van 30 jaar en noemt die jonge man Rabbi, meester, waarbij deze man nederig komt om te vragen om ingewijd te worden in het eeuwige leven. Wat een ootmoed spreekt hier al uit. En dan zegt hij, Rabbi, wij weten, die groep van ingewijden waar ik van sprak. En dan spreekt hij, wij weten dat gij een leraar zijt, van God gekomen. Hoe weten ze dat? Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God niet met hem is. Deze tekenen, weet u wat tekenen zijn, broeders en zusters, in de Bijbelse betekenis? Tekenen zijn openbaringen van het Godsrijk. Wij hebben gezien dat gij een leraar zijt van God gezonden, van God gekomen. Niemand kan zulke tekenen doen als God niet met hem is. En dan zwijgt Nicodemus. Dan moet u weten, om iets van de Bijbel te verstaan, moeten wij verstaan dat in de geestelijke wereld, en het is niet iets uiterlijk zoals het vaak in de gewone wereld is, de hoffelijkheid, de hoogste eerbied en hoffelijkheid en erkenning nodig is. Wanneer dat er niet is, dan stokt ieder geestelijk gesprek. Als mensen niet zien dat de een dieper is ingewijd dan de ander, en alle mensen net doen alsof ze even ver zijn gekomen, dan betekent dat dat er eigenlijk nietszeggende dingen alleen maar gezegd kunnen worden. Het is nodig om te erkennen wat van God is gekomen en wat niet. Er is een hoffelijkheid nodig. En nu is het zo dat de uiterste hoffelijkheid niet toestaat aan een mindere om een vraag te stellen aan een meerdere. Het is zo dat als iemand een vraag stelt, dat je opdringerig bent. Een vraag, dat betekent dat je antwoord moet hebben. Dat je dus beslag op die ander legt. Weet wel, in het uiterste gaat het tegenwoordig bij die interviews. Maar die mannen lopen met die vervelende toeters, weet u wel, en dan duwen ze dat zo onder iemand zijn mond, alsof die gedongen wordt, bijna als op de pijnbank, om dat te zeggen. En je ziet soms vooraanstaande staatslieden die er ook van gaan stamelen. Het is onbegrijpelijk. Maar daar voelt u hoe ver het kan gaan om iemand iets rechtstreeks te vragen. Ach, wij hebben de vormelijkheid in veel opzichten verleerd. Maar dat is een groot verlies. Want het hangt met geestelijk inzicht en met geestelijk stijgen en zelfs met wedergeboorte samen. U ziet dan ook dat je soms heel gewone, ongeletterde, eenvoudige mensen, die zelfs moeite hebben met te lezen, maar die een diepe, fijne zielenbeschaving hebben, hebben het soms bij heel oude, eenvoudige mensen, maar ook gelukkig bij jonge mensen, die dat kennen, die diepe, fijne eerbied en beschaving die er is, die niet een uiterlijk vernisje is, wat je uit een etikettenboek kan leren, maar wat uit het hart voortkomt. En dan kunnen ze best, volgens de regels van de wereld, kunnen ze best een fout maken in hun gedrag uiterlijk. Maar het gaat er niet om hoe het uiterlijk is, maar van waaruit het gebeurt. Want mensen kunnen zoveel vormen aanleren. En dan blijven ze toch grof. Wat heeft dat met die vraag te maken? Kijk, een vraag wordt niet gesteld in de oudheid aan drie groepen van mensen. In de eerste plaats niet aan God. Aan God mag wel gevraagd worden. Maar pas na veel omgang met God. Wat moet je dan aan God vragen? Kan niet, mag niet vragen. Kijk, de eerste ootmoed van het weglaten van de vraag aan God is dit. Dat een mens alleen maar voor Gods aangezicht de nood uitspreekt. Niet vraagt om hulp of iets, maar eenvoudig voor Gods aangezicht uitspreekt. Alles wat er in hem is, zonder rechtstreeks te vragen, aan God overlatend, hoe hij wil handelen en ons wil helpen. En het tweede is aan een vorst. Vorst vraag je ook niet. Een vorst kun je hoogstens iets tegenover uitspreken. En het derde is in de oudheid, wanneer een leerling vraagt, leerling van een leermeester te mogen worden. Maar hij mag wel in een niet vragende vorm de vraag verbergen. Nu, dat is nu precies wat Nicodemus doet. Hij stelt wat hij uitspreekt niet in de vragende vorm, maar er zit, om niet opdringerig en niet brutaal te zijn, een vraag in verborgen die Jezus als vraag herkent. En daarom staat er, en Jezus antwoordde. Dus Jezus erkent in deze bedekte, beleefde vorm, die geen vraagvorm is, de vraag. Wat is dan die vraag? Wij weten dat geen leraar zijt van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God niet met hem is. Nicodemus zegt, wij zien dat gij dingen doet, dingen weet, die ver uitgaan boven alles wat wij kennen en wij vermoeden. En wij gevoelen ook dat gij het geheim kent van het koninkrijk en de weg van deze wereld naar het koninkrijk Gods kent. Wij weten van het koninkrijk. We weten dat het bestaat. En we hebben zoveel inzicht dat wij herkennen wie van het koninkrijk God zelf weet, niet van horen zeggen. En dat drukt Nicodemus uit. Maar hoe komen wij tot dat koninkrijk? Hoe kunnen wij het leren zien? Dat is de verborgen vraag. En wat hoopt Nicodemus? Nicodemus hoopt dat de Heer Jezus hem precies zal uitleggen hoe het Koninkrijk Gods is. En hoe zij van naar dat Koninkrijk Gods toe moeten leven. Maar dan geeft de Heer Jezus dat wonderlijke antwoord. Voorwaar, zeg ik u. Eerst voorwaar. Dat is het woord waarheid, amen, in het Hebreeuws wat hier gebruikt wordt. En de waarheid, dat is niet 2 × 2 = 4 in de Bijbel. Maar waarheid is waar het Koninkrijk Gods en deze wereld met elkander verbonden worden. Daar is waarheid. Dus in de tekenen en in de woorden die het woord Gods, wat Jezus zelf is, spreekt. Voorwaar zeg ik u. Tenzij, indien niet, tenzij iemand van bovenaf verwekt wordt, hij zal het Koninkrijk Gods niet zien. Meestal vertaalt men, tenzij iemand wederom geboren worden. Maar er staat in de tekst veel meer. Er staat van bovenaf. En er staat ook niet een woord wat in de eerste plaats betekent geboren worden. Maar verwekt worden. Tenzij iemand van bovenaf verwekt wordt. Hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Dat is onherroepelijk. Nicodemus is verbijsterd. Hij verstaat wat Jezus zegt. En hij denkt zich in wat dat voor een eis is. Ach, broeders en zusters, mensen willen wel een verbetering. Mensen willen wel een inzicht. En mensen willen wel dat je hoort, je moet aannemen wat er gezegd wordt. En zoverre willen ze wel onderwezen worden. Maar dit, tenzij iemand van bovenaf verwekt wordt en daarom van bovenaf geboren wordt. Hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Dat is onherroepelijke wet voor het ingang in het Koninkrijk Gods. Nicodemus weet wat dat betekent. Hij zegt, kan dat mens? Kan een mens nu oud geworden zijn, een grijzaard, zegt hij. Hij is een oud man geworden. Kan hij andermaal tot zijn moeders schoot teruggaan en opnieuw verwekt worden? Dat is niet dat Nicodemus vraagt of er een mirakel gebeurt. Maar Nicodemus denkt zich in wat dat is. Oud worden. Ene dag naar de andere. Al die dagen, al die ogenblikken. En dan terug naar dat punt van de geboorte, naar de moederschoot. Dat betekent dat hij het leven in omgekeerde volgorde moet teruggaan. En teruggaan. Dat betekent dat al die dingen die gebeurd zijn, al die woorden die hij gesproken heeft, al die daden die hij gedaan heeft, dat hij die moet terugnemen, dat hij die ongedaan moet maken. Maar dat is toch een onmogelijke zaak. Denk eens in alles wat we gedaan hebben. Misdaan, gezondigd hebben. Kan dat? Kan een mens terug? Toch is het een onherroepelijke eis. Jezus antwoordt hem daarop en zegt nog eens duidelijker, voorwaar, zeg ik u, tenzij iemand geboren wordt en de meest waarschijnlijke tekst heeft dan niet dat uit water en geest, maar uit de geest. Tenzij iemand verwekt wordt, uit de geest. Hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Hier zegt de Heer Jezus wat het vermogen al verwekt zijn is. Door de Heilige Geest moet iemand opnieuw verwekt en daarom geboren worden. Dat is de onherroepelijke voorwaarde om het koninkrijk Gods in te gaan. Want, zegt de Heer Jezus, wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Dat blijft vlees. Vlees is niet alleen onze lichamelijke toestand, is die hele toestand waarin wij zijn en waarin Nicodemus ook is. Vlees, en we weten in het vlees nog heel veel van de geest. En er zijn de herinneringen uit het paradijs. En er zijn veel openbaringen van God gedaan in deze wereld. Maar het is zo dat onherroepelijk een mens van bovenaf verwekt moet worden. Wat houdt dat dan toch eigenlijk in, dat verwekt worden van bovenaf? Wat uit het vlees geboren is, vlees wat uit de geest geboren is, dat is geest wat er uit de geest verwekt is. Dat is alleen geest. En dat kan alleen tot het koninkrijk Gods komen. U voelt wel, broeders en zusters, dat het hier om de uiterste en belangrijkste dingen gaat. En de Heer Jezus gaat verder en spreekt daarvan. Verwondert u niet dat ik tot u lieden gezegd heb, gij lieden moet van bovenaf verwekt worden. En dan gaat de Heer Jezus spreken over de geest. We hebben vele vertalen de wind, maar in het Hebreeuws zoals in het Grieks betekent het woord geest en wind hetzelfde. En het gaat hier om de geest. De Heer Jezus zegt, de geest blaast waarheen hij wil. Gij lieden, Nicodemus, hoort zijn geluid. Jullie hebben er wel herkend waar de geest is. Je hebt de geest herkend in de tekenen die ik heb gedaan. Wij weten dat gij een leraar zijt van God gekomen. Niemand kan deze tekenen doen die gij doet. Dat kunnen ze horen. Maar niemand weet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Zo is een iegelijk die uit den geest verwekt is. Onafleidbaar. Niet te herkennen voor wie er niet uit verwekt is. De dingen zijn niet uit te leggen aan mensen die niet door de geest van bovenaf verwekt zijn. Ze zijn onafleidbaar. En dan zegt Nicodemus dat wonderlijke woord in verbazing. En geschokt, maar hoe moeten deze dingen dan toch gebeuren? Jezus zegt even, zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Er zijn ook in de kerk mensen die, hoewel ze tot de gemeente behoren, toch niet van deze dingen weten. En nog eens gezegd, het zijn geen verstandelijke dingen. En de Heer Jezus zegt dan ook, indien ik u de aardse dingen zeg en gij niet gelooft, hoe zal ik u de hemelse dingen zeggen? En dan gaat eraan vooraf, wij, en dan spreekt de Heer Jezus van de getuigen, dat is Johannes de Doper, zijn voorloper, en van zichzelf, wij spreken wat wij weten. En wij verkondigen wat wij gezien hebben. Maar gij neemt ons getuigenis niet aan. Indien ik u de aardse dingen zeg en gij niet gelooft, hoe zal ik u de hemelse dingen zeggen? Broeders en zusters, de Heer Jezus spreekt er hiervan, dat hij zelf gezien heeft en de aardse dingen ziet Nicodemus en de zijnen wel. De tekenen, hij herkent ze als tekenen, maar geloven, dat wil niet zeggen aannemen dat het hemels tekenen zijn en dat het tekenen zijn die alleen iemand kan doen die van bovenaf komt. Dat is geen geloven. Geloven is er naar leven. Je zo door die daden, door die tekenen laten beheersen. Dat je anders gaat leven. Je moet niet denken dat geloven is een aantal waarheden aannemen verstandelijk. Oh nee, dan zou het geloven verstandelijke zaak zijn. Het verstand kan ook dienst doen daarbij, maar het gaat dat je door die tekenen die Jezus in de wereld gesteld heeft, die de profeten hebben gesteld, dat je leven er anders van wordt. En Jezus zegt, je herkent het wel, maar je gaat gewoon op de oude manier door. En zo is het met vele mensen, die gaan op de oude manier door, terwijl ze heus wel herkennen wat uit het woord van God is. En ze willen Jezus wel erkennen als van God gekomen, maar uiteindelijk verandert het in hun leven niet. Dat stelt Jezus hier. Hoe zou ik u dan de hemelse dingen zeggen? Jezus spreekt wat hij gezien heeft. Jezus spreekt niet van horen zeggen. Jezus spreekt van wat hij in het koninkrijk Gods gezien heeft. En dan komt eigenlijk waarom alles draait, gemeente. Waar wij juist bij betrokken worden als deze vraag in ons hart leeft van het zien van het koninkrijk Gods. Als wij verlangen om van bovenaf verwekt te worden, dan gaat het hierom. De Heer Jezus zegt, niemand is in den hemel opgevaren dan de Zoon des mensen die uit de hemel is. Dat is een wonderlijk woord. Jezus staat op aarde, spreekt met Nicodemus en dan zegt hij, niemand is in de hemel opgevaren. Heer Jezus zegt dus dat hij opgevaren is. Dat is een volk voltooide tijd, een perfectum. Hij is van de aarde naar de hemel opgestegen en hij is er vandaan gekomen. Wat een wonderlijke beweging, broeders en zusters, als u geestelijk wil ingeleid worden. En daar kunnen we op deze tweede Pinksterdag in het bijzonder van spreken. Want het gaat hier om het uiterste pastoraat in de prediking, de zielszorg die van de laatste dingen spreekt. Dan moet u die wondere beweging kennen die in dit geestelijk leven nodig is. Dat vindt u ook in Johannes, in het begin van het Johannes-evangelie, waar de Heer Jezus zegt, van nu af aan zult gij de engelen Gods zien opstijgen van de Zoon des mensen en neerdalen uit de hemel. Van de Zoon des mensen stijgen de engelen op in de hemel en ze komen eruit neer. Er is dus een beweging, zoals ons ook verteld wordt, van de Jacobsladder in het Oude Testament. Als Jacob bij Bethel te slapen ligt, dan ziet hij ook dat de engelen opstijgen en neerdalen. Niet de omgekeerde volgorde. En dat verwijst al op het zijn van het woord Gods, van de Messias in de wereld, ook voor zijn geboorte. Het gaat om die beweging. Jezus is op aarde gekomen. En dan stijgt hij op in de hemel en komt neer. Dat is niet één keer. Dat is niet alleen bij de hemelvaart. Dan wordt eraan toegevoegd de zoon des mensen die in de hemel is, terwijl hij op aarde staat. Dat betekent er is een voortdurende verkeer, een beweging van Jezus naar de hoogste hemelen. Van de hoogste hemel terug. En nu gaat het om één ding, broeders en zusters. Er is niemand die in staat is om op te stijgen in het Koninkrijk Gods. En het is blijkbaar nodig, willen wij van bovenaf geboren en verwekt worden, dan moet je eerst in de hemel terechtkomen en dan terugkeren op aarde. Dat is het geheim van de wedergeboorte, om het nu maar eens in het gewone kerkelijke spraakgebruik te zeggen, maar van het van bovenaf geboren worden, dan moet je eerst boven, naar boven zijn opgetrokken. En dan pas kun je als een veranderd mens van bovenaf verwekt worden. Je moet eerst in de hemel gezet worden om dan terug te keren. Dat is niet de kwestie alleen wat gebeurt bij je dood als je gelooft. Dat moet hier en nu al gebeurd zijn. Van die wondere geheimen spreekt de Heer Jezus. Hij zegt, de zoon des mensen stijgt op. Hij is neergedaald tot ons. Hij maakt de grote beweging vanaf de diepste punten van de wereld. De wereld is de verbasterde schepping die afgesloten is naar God. Jezus heeft er een bres in geslagen, is hier gekomen en stijgt nu van die aarde, waar zo getrokken wordt door de machten van de dood, van de onderwereld, van het verderf, en het hangt alles met de zonde samen. Die vreselijke neertrekkende krachten van de vergankelijkheid, die alles neertrekken naar het graf, die ons oud maken, die ons doen aftakelen. Die krachten, die worden overwonnen door dat opstijgen in die hoogte. We moeten in de hemel komen. En als we in de hemel zijn geweest, dan pas krijgen we de juiste kijk op de aarde. Broeders en zusters, wij zijn altijd met die wereld en die aarde bezig. En in de kerk hoor je er tegenwoordig ook zoveel over. En het is belangrijk. Maar weet, broeders en zusters, je kunt op de aarde niet echt leven. Niet levend leven. Als je niet eerst in de hemel ben opgetrokken geweest. Daar gaat het om, dat we in de hemel zijn geplaatst en van daaruit geboren worden. Dat moet met een mens gebeuren. Dat is nu dat mystieke leven. Dat is eigenlijk geloven dat dat gebeurt. Maar, hoe kan dat? We zijn hier geboren, in zonde ontvangen en geboren. En daarom een kind des toorns. Hoe kan het zelfs, die ingewijde Nicodemus, die staat ervoor, hoe kan dat gebeuren? Broeders en zusters, er is er één geweest die het doet. Jezus, de zoon des mensen. Niemand, zegt Jezus, heeft dit gedaan. Hij is alleen opgestegen van deze aarde naar de hemel. En hij is teruggekomen, heeft die grote beweging gemaakt. Maar wij, en toch is het de enige eis, we kunnen niet eens leven hier op aarde, als we niet vanuit de hemel hebben geleerd hoe God de dingen en de mensen en de schepselen om ons heen bedoeld heeft. We snappen er niets van. Ja, de wet, die helpt ons wel een beetje op weg. Die brengt ons ten leven, de geboden Gods. Maar de geboden Gods begrijp je niets van. Is acacadabra. Is onzin voor een mens die niet in de hemel geplaatst is. Ja, ik weet wel, wij mensen hebben allemaal een herinnering van een boventijdelijke wereld, van de eeuwigheid. Het heeft zo weinig kracht. Het kan je net zoveel geven dat je er onrustig van bent. Maar het is zo dat wij moeten eerst in die hemel geplaatst zijn. En als je in de hemel bent geplaatst en je wordt teruggezonden naar de aarde, Dat is eigenlijk wedergeboorte. Dan, broeders en zusters, dan weet je pas hoe hier de dingen samenhangen, wat God hier bedoelt en hoe we hier moeten leven. Maar hoe kan dat? Er is niemand opgestegen. En dan gaat de Heer Jezus verder en gaat ons leren hoe wij in die grote beweging van die Jacobsladder begrepen kunnen zijn. Hoe wij vanuit dit nederige, vleeselijke, vergankelijke bestaan opgetrokken kunnen worden in de hemel en van daaruit opnieuw van bovenaf verwekt en geboren worden. Dat kan zo, broeders en zusters. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo is het nodig, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die gelooft in hem het eeuwige leven hebben. Zo staat het er letterlijk. Wat betekent dat? U kent de geschiedenis van Mozes. De Israëlieten hebben gezondigd in de woestijn. De Heere God zendt als straf giftige slangen die vele doden. Mozes bidt als het volk hem smeekt om redding tot Heere God. En Heere God zegt: maak een slang van koper en stel die op een staak, en wie daar naar opziet, die wordt gered. Die leeft, die zal leven. Wat is dat? De straf, het verschrikkelijke, het gevolg van de zonde, alles wat hier met die ellende samenhangt, wordt opgeheven in het koperen beeld. Het beeld is een verheffing naar God toe. Als mensen daarnaar opkijken, dan kijken ze ook in de richting van God en zien de werking van de verheffing en ze worden genezen. Gods eigen Zoon is neergedaald tot in de diepte, veel dieper dan onze wereld, tot in het dodenrijk en de hel toe. Maar er is een verheffing. Wat is dat? Dus alzo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Is dat verhoogd? Ja, dat is eerst het kruis. Is het kruis een verhoging? Ja, want in het kruis wordt alle ellende opgenomen die er is, en alle gevolgen van de zonde en alle verschrikking. Maar het wordt door God zelf op een hoogte gesteld in die ene die volmaakt is, die niet gezondigd heeft, die zich ermee verbonden heeft, die ermee voor God treedt, die alles wat is geweest opheft. En het blijft niet bij het kruis. Het gaat door kruis en dood heen door het offer. Dan moet u weten dat als er van een offer gesproken wordt, van Abraham die Isaac moet offeren, dan staat er in het Hebreeuws een woord dat betekent een verheffingsoffer. Omhoog heffen. Offer is omhoog heffen. Naar God toebrengen. Nu, zo is ook aan het kruis het naar God toebrengen van de ontzetting en nood van de zonde en alles van deze wereld naar God toebrengen. Maar Jezus laat het daar niet bij. Dwars door het offer van de dood heen stijgt hij verder op in de opstanding. Hij staat op uit de doden. En als de mensen willen vasthouden, zoals Maria Magdalena, dan moet hij toch hoger stijgen. Raak me niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader. Hij stijgt nog hoger op, tot in de hoogste hemelen, om vandaar weder te komen, om te oordelen de leven en de doden. Maar als hij op deze aarde is, gebeurt dit reeds? Dat is niet iets wat aan het eind van het aardse leven van Jezus gebeurt. Hij zegt hier tegenover Nicodemus dat hij opgestegen is en neergedaald is. Het gaat om die grote beweging Hoe kunnen wij er deel aan hebben, broeders en zusters? Staat het antwoord, Jezus zegt het. Indien gij gelooft, gelooft tot de Zoon des mensen die verhoogd is. Diegene ontvangt het Koninkrijk Gods, het eeuwige leven. Geloven, dat betekent met hem verbonden zijn. Met hem meegaan. Helemaal je op hem richten. Met hem verbonden zijn. Ja, wat betekent dat? Dat betekent een versterving. Want dat betekent dat je alles moet loslaten. Wat is je opgave eigenlijk hier, broeders en zusters? Wat is er met ons leven gebeurd? Nicodemus zei dat hij terug moest gaan naar de geboorteschoot. En je moet inderdaad terug om Jezus te ontmoeten. Waarvoor waren we eigenlijk hier? Waarvoor zijn we hier op de wereld? Denkt u er toch eens over na? We zijn op deze wereld niet om die wereld maar ongedaan te maken en achter te laten. Ieder ogenblik dat God u en mij gegeven heeft hij bedoeld dat wij het zo zouden leven, dat het een onvergankelijke eeuwige betekenis zou krijgen. Ieder ogenblik dat ons gegeven is ons gegeven zoals de mens het oorspronkelijk in het paradijs moest doen, om het onsterfelijk onvergankelijk te maken. Dan moet u toch zien, wat hebben we ermee gedaan? Hoeveel ogenblikken zijn er in ons leven die verdienen eeuwig te blijven? Meest is beperkt, hebben het aangetast. Ook als we nuttig en hard gewerkt hebben, hebben we het grootste deel van onze tijd verbeuzeld. En daarom zeggen de mensen, ach, laat het maar achter. En weet u dat het erom ging, dat ieder ogenblik van de geboorte tot de dood zo geleefd moet worden, dat het onvergankelijk mag zijn. Daar gaat het om. En in de beste ogenblikken van ons leven weten wij wel dat het daarom gaat. Dat die ogenblikken eeuwige betekenis moeten krijgen of hebben. Er zijn ogenblikken, het is een zeer goede instelling om het leven niet te kunnen loslaten. Om moeite te hebben dat het in het verleden en in de vergetelheid verdwijnt. Dat betekent dat er waardevolle dingen zijn. Maar het leven moet zo waardevol zijn dat ieder ogenblik eeuwige betekenis krijgt. Hoe kan dat, broeders en zusters? Nicodemus zegt, hoe kan het? Kan op één wijze. Dat is dat wij in die grote beweging van de Heer Jezus worden betrokken. Die de aangetaste, verbeuzelde, verknoeide ogenblikken van ons leven opgenomen heeft. En een eeuwige glans, een eeuwige betekenis heeft gegeven in de verzoening. Want het gaat er niet om dit leven te verlaten. En om ons lichaam voorgoed te laten verrotten in de aarde. Het gaat erom dat het eeuwige betekenis krijgt. Vandaar de lichamelijke opstanding. Vandaar de wederopstanding des vlees. Het gaat om het redden. Om het volmaken. Om het verzoenen van dit leven. Opdat het eeuwigheidsleven krijgt. Want het eeuwigheidsleven begint niet na de dood, maar begint hier. Die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven, zegt de Heer Jezus in het Johannes-evangelie. Broeders en zusters, daar gaat het om. Hoe kan dat? Dat kan alleen in die innige verbinding met hem. En als je met hem verbonden bent, ach, kent u hem? Verdiep je in, hoe moet ik me met Jezus bemoeien? Lees een paar woorden van hem. Richt u op hem. Vertrouw op hem. Wat is er in deze wereld eigenlijk te vertrouwen? Buiten hem. Het is allemaal aangetast en vertrouw op hem. Die verbinding van het geloof is dit, broeders en zusters, dat je van alles eerst losgemaakt wordt. Je sterft, omdat je die gesloten wereld waarin je verkeert, en die alles voor je was, ondanks je deugd en je werken, en die verliest. En dan denk je, ik ben alles kwijt. Als ik met hem meega, maar dat is niet de bedoeling. Als je met hem meegaat, word je omhoog gevoerd. Hoe gebeurt dat? O, broeders en zusters, als je in Jezus verdiept erop richt, dan ga je God zien. En dan krijg je steeds meer oog voor wat verheven is. Voor wat heerlijk is. Voor wat met het koninkrijk te maken heeft. De beuzelachtige dingen van deze wereld, die voorbij gaan, krijg je steeds minder smaak in. Niet de aardse dingen, want de aardse dingen hebben een eeuwige betekenis. Maar er zijn wereldse dingen, dat is de verbastering van de aarde. Je verlaat de aarde niet los, maar je wilt hem juist en je leven een eeuwige betekenis geven, maar daarvoor is iets nodig. Je moet het beuzelachtige, waar de mensen zich druk om maken, loslaten en meegaan. O broeders en zusters, je weet het niet allemaal bewust. Het kan gebeuren in de slaap. Slaap kan ook van die wonderlijke dingen geven. Dat iemand er verkwikt uitkomt. Maar met Jezus meegaan, nu, niet alleen naar je dood. Nu, in de hemel. Dat is het waar hij van spreekt. En dan worden alle dingen anders. Je wordt onttrokken. Je gaat de mooie dingen zien. Je gaat herkennen wie uit de geest is. Je gaat de liefde herkennen in de wereld. Je stijgt steeds hoger. En als je daar bent geweest. En dat weet je niet allemaal bewust. Maar als je daar bent geweest, broeders en zusters. Dat is zo heerlijk, want dan pas, als je terugkomt, en dat is dat verwekt worden van bovenaf, in deze wereld, door de Heilige Geest, die de macht is die van God uitgaat. Als je dan terugkeert, dan ga je de dingen pas zien, in de ware verhoudingen. Dan ga je zien wat verkeerd is, wat zondig is. Wat beneden pijl is. Maar je gaat ook zien. Wat heerlijk is. En je gaat. Je mag iets doen. Je mag. De vergankelijke dingen. Onvergankelijk. Door Gods genade gaan maken. En dat is het laatste. Want ik heb een beetje lang gepreekt. Dat is het laatste wat ik moet zeggen. Hoe maak je. De vergankelijke dingen onvergankelijk. Hoe leef je het eeuwige leven hier en nu in deze wereld reeds, ook voor je dood. Ook daarna gaat het verder. Hoe doe je dat? De vrucht des geestes, de vrucht van de Heilige Geest, is de liefde. Waar een mens lief heeft, God, zijn naaste. Zijn medeschepsel. Daar begint het. Het is nog maar een beginsel van heiligmaking. Maar het begint. En het kan alleen. Als je eerst opgetrokken bent. En van daaruit. Verwekt door de Heilige Geest. Geheimenis kan alleen geschieden. Waar een mens gelooft. Al zo lief. Heeft God. De wereld gehad. Deze afgesloten wereld. Door de zonde. Dat is een enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ingeluk die in hem gelooft. In hem. Tot hem. Gelooft die met hem verbonden is. Niet verderven. Niet neergetrokken wordt. In het verderf van de hel. En de afgrond. En de dood. Maar het eeuwigheidsleven hebben. Hier en nu. En in de toekomst. dat we zeggen opgetrokken zijn en hier leven, bezig zijn vanuit de genade, o broeders en zusters, dan is het leven zo heerlijk. De geest uitgestort is en we door die geest nieuw zijn geworden, opgetrokken zijn in de hemel en een hemelse kijk op de dingen hebben leren krijgen, want daar gaat het om één ding, want als ik moet samenvatten wat het is van bovenaf verwekt en geboren worden, dan betekent het dat een mens een andere kijk op de dingen heeft gekregen, namelijk een hemelse kijk. En dat is de enige kijk van waarheid. Nu, broeders en zusters, dat geeft de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu tenslotte met elkander van Psalm 25, het zevende vers. Psalm 25, vers 7. Ontvangt u de zegen des Heren, de genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.